Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Bij Chris en Willemijn van Delft is gisteren een dochter geboren. Ze noemen haar Ruth. Ze maken het allen goed. De heer Burger is afgelopen week geopereerd en is weer thuis. De heer Kuit en mevrouw Van der Velde zijn opgenomen in het Zuiderziekenhuis. Hun gegevens zijn te vinden op de publicatieborden. Vanavond heeft de JV een zing-in georganiseerd. Na de middagdienst kunt u mee eten, waarbij de JV traditiegetrouw voor de soep zorgt. De avond begint om 7:45. Iedereen is hartelijk uitgenodigd. In verband met de viering van het heilig avondmaal, Deo Volente volgende week zondagmorgen, is er dinsdag 9 december van 7:00 tot 7:30 censura morum in de consistorie. Om het ook dit jaar weer mogelijk te maken, om een kerstpakket te kunnen geven aan de mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken, doen we ook dit jaar weer een beroep op u als gemeente. U kunt uw gift geven in een envelop, in de collectezak of in de offerblokken. U kunt ook een gift geven in natura. Dat kan aanstaande woensdag 10 december van 7:30 tot 8:30 in de kerk. Van harte aanbevolen. Vanmiddag is er extra drukte rondom het stadion. Houdt u rekening met de langere reistijd. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek is een extra collecte voor het landelijk werk van de protestantse kerk in Nederland. In deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal zal voorgaan onze wijkpredikant. Namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 97, vers 6, beminnaars van de Heer. En vers 7, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Psalm 97, vers 6 en vers 7. wil nu het eerste gedeelte gaan lezen van het avondmaalsformulier. En daarna zingen wij Psalm 26, vers 2. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26, vers 2. Nadat wij het eerste gedeelte hebben gelezen van het heilig avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken, of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht, en eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun harten daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen
voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. En dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We openen de Bijbel in het Nieuwe Testament en lezen uit Matteüs 15 vers 21 tot en met vers 28. Matteüs 15 vers 21 tot en met vers 28. De Canaanese vrouw. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon en ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem en zeide: Heere, gij zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En ze zeide: ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het is vanmorgen de voorbereiding op het heilig avondmaal. En nou hebben wij nog een heel klein stukje over dat wij moeten behandelen in de catechismus. En dat gaat nou juist over de vraag: voor wie is het avondmaal ingesteld? En daar wil ik vanmorgen met u over gaan nadenken. Ik lees daarom de catechismus, zondag 30, vraag en antwoord 81. Daar gaat de preek over. Zondag 30 van de catechismus. Vraag en antwoord 81. De vraag luidt als volgt. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Tot zover. Wij gaan nu bidden en danken. Wij denken in de dankzegging aan broeder Burger die weer thuis is, zoals u hebt gehoord in de mededelingen. En ook voor het dochtertje Rut, geboren bij de familie van Delft. En voorbeden voor de heer Kuit en mevrouw van der Vel. Zullen wij samen nu bidden om Gods zegen? Getrouwe Heere, grote en machtige God, zo komen wij op deze prachtige zondagmorgen voor uw troon, samen als gemeente. En we buigen ons in deze ogenblikken voor u neer met onze harten. Heere, wij willen u danken voor het leven wat u geeft. En zeker als we nog een beetje plezier in het leven hebben, als we nog vreugdevolle momenten kennen. Er zijn zoveel mensen depressief in dit jaargetijde, die waarvoor het leven niet meer lukken wil, die tot de uitvallers behoren en die niet meer mee kunnen gaan in de stroom. Heren, wij willen ook hen aan u opdragen. Deze donkere dagen voor kerst, waar het donker van buiten is. En ook zo donker van binnen kan zijn. Toch geeft u op deze prachtige zondagmorgen weer het licht te zien. Uw zon doet u weer opgaan over boze en goede. En we mogen samenkomen als gemeente bij u die ene. We komen vandaag bijeen. Bij die ene. Die u alles is. Rondom de Heer Jezus, de goede herder. Heren, wij willen u ook danken dat wij van hem hebben gehoord van jongs af aan. Dat geldt voor velen van ons. Heren, wij willen tegelijkertijd ook bidden of u de hulp van uw Heilige Geest wil geven om dat vlammetje van het geloof weer te doen opwakkeren, aan te wakkeren, dat het weer mag oplaaien. Daarom hebt u ook de sacramenten gegeven om het geloof te versterken. Wil u ter eer steeds meer en meer het geloof in ons versterken. Wij hebben elkaar nodig en we hebben uw woord nodig en we hebben de zondag nodig en we hebben sacramenten nodig. En we hebben vooral ook uw voorbeden nodig, Heere Jezus, opdat ons geloof niet zou ophouden. Geef, o God, dat deze gemeente, dat het hier een werkplaats mag zijn van de hemel. Dat u ons polijst en aan ons werkt. De gemeente is geen hemel op aarde, maar wel een werkplaats van de hemel op aarde. Zodat wij steeds meer een gemeenschap mogen vormen en ook steeds meer een gemeente mogen worden zoals u het bedoeld hebt. Heren, wij danken u voor die heerlijke wetenschap. Dat een christen mag zeggen, ik heb een vader in de hemel die een almachtige God is en een liefdevolle vader. En dat een christen mag zeggen, ik heb ook een Heer in de hemel. En die koning in de hemel, die heeft alle macht. En daarom buigen wij ons voor u neer. Heren, dank u wel ook voor de gebedsverhoringen die u geeft. We denken aan broeder Burger, het is allemaal meegevallen, de knieoperatie. Hij mag weer thuis zijn, een dag eerder dan bedoeld en verwacht. Heren, geef hem ook verder herstel. Wij danken u ook bij Chris en Willemijn van Delft, de geboorte van een kleine. Dat ze ook weer thuis is na een ziekenhuisopname, dat het allemaal voorspoedig is gegaan. Heren, uw naam zij daarvoor geprezen en gedankt. Wij willen u ook voorbeden doen voor degenen die ziek zijn.
We denken aan mevrouw van der Velde, die de laatste maanden zo aan het tobben is. Enkele maanden geleden gevallen. En nu een longontsteking. Heren, we denken ook aan meneer Kuit. Zomaar opeens een blinde darmontsteking. Ook hij is geopereerd en het mocht gelukkig allemaal goed gaan. Gedenkt u hen, heren. En wees zo met allen in moeite en in zorg en verdriet. We denken ook aan de alleenstaande en de alleengaande. Ouderen die weduwe zijn of weduwnaar. Die dit jaar een geliefde zijn verloren. Het lijkt wel een amputatie van geliefden. En wat doet dat zeer en wat geeft dat veel pijn. En juist in deze weken kan het gemis zo opeens weer zo heftig zijn. Heren, vertroost hen en geef ook ons als gemeente oog voor hen die juist dit jaar als een heel moeilijk en een zwaar jaar hebben ervaren. Wees ook met hen die jong zijn en ook eenzaam zijn. Heren, geef ook hen dat ze vandaag weer mogen opladen, dat ze weer zicht krijgen vanuit het woord. Geef hen ook weer moed, heren, om verder te gaan met u. Geef uitzicht, licht ook. Wij willen u ook bidden, heren, als we ons deze week opmaken om ons voor te bereiden om u te ontmoeten. Dat mogen we vandaag al, maar volgende week heel bijzonder aan uw tafel. Heren, mag het dan ook een bijzondere ontmoeting zijn. Bijzonder niet omdat we nou zoveel bijzondere dingen ervaren, maar bijzonder omdat we uw aanwezigheid ervaren. En dat is niet vanzelfsprekend, maar het is wel nodig, want anders wordt het onze tafel en onze maaltijd en dan gaat er niks van uit. Heren, wij zijn om u verlegen. Heel erg zelfs. Anders wordt het maar een menselijk iets. En dan ontbindt het. Heren, als u er bent, en daar bidden we om, doe ons uw aanwezigheid ervaren. Kom, heren, zoals de bruidegom kwam, huppelend over de heuvelen, huppelend over de bergen, springend over de heuvelen, u bekendmakend aan uw zoekende bruid. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Omdat onze ogen weer gaan stralen, omdat wij in het geloof u weer in het oog krijgen. Heren, zo dragen we elkanders lasten aan u op. We willen ook bidden, heren, voor de leidende kerk, aarde. En zoveel van uw dierbare kinderen die zuchten, die lijden, die pijn lijden. Omdat ze geen, niet omdat ze boeven zijn, maar omdat ze bekeerd zijn. Omdat ze hun mond niet kunnen houden van u, Heer Jezus. We denken in India ook, waar ook in deze weken zo vlak voor kerst weer een massale vervolging wordt verwacht door hindoe-extremisten van uw kinderen. Heren, beschermt u ze. Wilt u het voorkomen, o God? We dragen ook aan u op, uw oude volk Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. O vrede, vorst, van u wordt weer gezongen de komende weken. Gij kunt gebieden de vrede op aarde en in onze zielen. Maar ook die vrede op aarde waar ook de engelen van gezongen hebben. Vrede ook in het Midden-Oosten waar spanning is en spanning blijft. Tot op uw wederkomst. Wilt u de troon van David beklimmen, Heere Jezus. Opdat er vrede mag zijn in het Midden-Oosten en op aarde. Opdat uw shalom werkelijkheid en wereldwijd zal aanbreken. Doe ons zo u verwachten. Uw eerste komst, uw nederkomst, maar ook uw wederkomst. Uit te mogen zien naar die glorieuze dag. Dat Christus koning zal zijn en dat de hele aarde zal worden bedekt met de vrezen, met de kennis en de heerlijkheid van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Geef ons een gezegende zondag. Hoor ons in Jezus' naam. Amen.
Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Het Psalm 147, vers 5. God wil al het vee steeds spijzen en laven. En vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 5 en vers 6. Gemeente, stel u zich eens voor dat er volgende week met de avondmaalzondag, als de lange tafels zijn aangericht en het blanke laken, wit linnen laken eroverheen ligt en schaal, brood, wijn, stoelen eromheen. Stel je voor dat er volgende week zondag nou eens een vreemdeling in de kerk komt. Iemand die geen christelijke achtergrond heeft en die in de bank gaat zitten en die het allemaal maar eens over zich heen laat komen. Nou, die vreemdeling, die gast die welkom is bij ons, die ziet dan een tafel gedekt en die denkt, hey, volgens mij krijgen we een maaltijd vandaag. Maar ja, dan kijkt ze eens op die, of kijk, hij is op die tafel en zegt, ja, daar staat er eigenlijk wel weinig op. Geen melk, geen brood, geen bestek, geen fruit. Alleen maar wat brood, maar gewoon eens boter, geen beleg. En een kan met wijn. Nou, de verbazing wordt groter als ze ziet dat er mensen naartoe gaan. Die nemen maar één stukje, één brokje en één slokje. Wat sober eigenlijk. Het valt ook op voor die gast. Niet iedereen gaat aan. Niet iedereen die neemt deel. Volgens mij ligt dat niet aan de uitnodiging van de voorganger, want die nodigt toch best wel ruim. En indringend, maar niet iedereen gaat aan. En zij of hij, die vreemdeling, die kijkt eens naar de gezichten van degene die aangaan aan de tafel. Nou, de een die gaat met een effen gezicht er aan en met een effen gezicht er ook weer vandaan. En de ander die zit daar geëmotioneerd, die heeft een zakdoek in de hand. Wat gebeurt hier? Nou, misschien gaan we naar een andere kerk en hey, wat raar, hier gaan er heel weinig aan en in die andere kerk gaan er heel veel aan de tafel. Voor wie is dat nou eigenlijk bedoeld? Ja, dat is een goede vraag. Is het dan niet voor iedereen? Wie worden er eigenlijk aan de tafel van de Heere verwacht? Nou, die vraag, gemeente, daar gaan we vanmorgen eens over nadenken. Want daar gaat het over in de catechismus. Voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld? Ik zet boven de preek de vraag voor wie. En dan zie ik drie dingen in het antwoord. Ten eerste voor degene die aangaan, drie vereisten zou je kunnen zeggen. Drie dingen waar ze niet vreemd aan zijn. Ten eerste zie ik verootmoediging voor God. Er staat voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Ten tweede zie ik in die avondmaalganger ook iets van vertrouwen in de Heer Jezus. En nochtans vertrouwen dat deze, die zonde namelijk, hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En ten derde zie ik bij de avondmaalgangers ook verbetering van leven. Want er staat, zij begeren ook hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Ik zet boven de preek de vraag, voor wie? En dan zien we drie kenmerken van de avondmaalganger. Ten eerste verootmoediging voor God. Ten tweede vertrouwen in Christus. En ten derde verbetering van leven. Nou, vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld? Die vraag die heeft al wat overhoop gehaald. En er is al wat over nagedacht. Dat is een onderwerp geweest van menige preek en ook van menig boek. Ik heb in mijn kast, en de ouderen kennen dat waarschijnlijk wel, ik heb in mijn kast een hele dikke pil staan van Petrus Immens. Een oudvader, Middelburg gestaan, in 1752 heeft een dik boek geschreven, dat heet De Godvruchtige Avondmaalganger. Mooi boek trouwens, heel mooi boek, heel leerzaam boek. Ik denk aan een ander boek van professor Wisse, christelijk gereformeerde predikant. Klein boekje, ook heel mooi om te lezen, heel nuttig. En dat boekje heet Mag ik ten avondmaal gaan? 1949 geschreven. En ik denk recent aan het boek van de gereformeerde gemeentepredikant dominee Meeuwse. Hier ook gestaan in Rotterdam. Die heeft een boekje geschreven, Christuskennis en de toegang tot het heilig avondmaal. Ook een leerzaam boekje. Die vraag die wordt nog wel eens gesteld. Voor wie is het nou eigenlijk? Vreemd eigenlijk, gemeente, dat die vraag wel wordt gesteld bij het avondmaal, maar eigenlijk zelden bij de doop. Ik heb nog nooit gehoord van voor wie is nou eigenlijk de doop ingesteld. Is ook geen vraag over in de catechismus. Maar wel een aparte vraag, voor wie is het avondmaal ingesteld? Voor wie? Ja, dat is een vraag, het zit een beetje in ons bloed om dat nou uit te gaan maken voor anderen. Keuren, dat zit in ons bloed. Hij wel, maar hij niet. En de catechismus die wil ons nou wijzen, niet naar een ander kijken, geen ruitenkijker zijn. Ik kijk door het ruitje naar een ander. Tjo, die gaat ook aan. Maar een spiegelkijker. Een ieder beproeven niet een buurman of een medekerkganger, maar een ieder beproeven zichzelf. En eten alzo. Kijk niet om bij die vraag voor wie is het avondmaal ingesteld. Oh, dat gaat niet over mij, maar dat gaat over haar. Maar kijk naar jezelf. Wijs niet naar een ander. Maar is het nou voor mij? Is dat een vraag? Ik denk dat er in de Maranatenkerk nogal wat mensen zijn voor wie dat geen vraag meer is. Zullen we eerlijk met elkaar omgaan? Als voorganger in gemeente zullen we eerlijk naar elkaar zijn. Ik denk dat er nogal wat zijn in de Maranatenkerk voor wie dat geen vraag meer is. Is het nou wel of niet van mij? Het is vanzelfsprekend voor mij. Want, en daar hebt u uw argumenten voor. Of een enkeling die zegt, ja, maar dat is natuurlijk niet voor mij. En zowel de een als de ander, die heeft het er eigenlijk geen minuut moeilijk mee. Zo vanzelfsprekend is aangaan of afblijven geworden. Voor wie? De vraag die hier gesteld wordt is een vraag van een beschroomd hart. Die daar dus nog mee zit. Wie zal verkeren op de berg des Heren? Wie mag wonen in uw tent? Dat is een psalm. Wie mag dat nou eigenlijk? Wie? En de bede van psalm 43 is, Heren, zend uw licht en uw waarheid. Geef me een beetje licht, Heren, op deze zaak. En op mijn hart en op de Bijbel en op wie u bent. En breng u mij dan door die glans geleid tot uw gewijde tempel, maar ook tot uw gewijde tent en tot uw tafel weder. Voor wie? Ik vind het trouwens ook een positieve vraag. Er wordt niet gesteld voor wie is het nou niet. Dat is maar al te vaak gebeurd vroeger en vanaf menige kansel. Voor wie is het niet negatief? Nee, hier wordt het positief gesteld. Voor wie is het nou wel? En dat is een vraag die behoort bij een voorbereidingsweek. De Duitse tekst, de Duitse catechismus in de tekst, die heeft het nog een beetje sterker. Daar staat, wie zullen naar het avondmaal gaan? Wie moeten naar het avondmaal gaan? De Afrikaanse vertaling zegt dit. Wie moet naar die nachtmaaltafel van die Heren komen? Moet. Het berust dus op een opdracht, op een bevel van de Heer Jezus. Doe dit. Ja, maar wie geldt nou? Wie moeten er dan komen? Nou, de vraag is duidelijk, denk ik. Nu het antwoord. En ik vind het zo wijs van deze jonge professoren. Hè? Catechismus is gemaakt door twee professoren die eind 20 waren. Zo wijs. Ja, wat geven ze nou als antwoord? Wat zou u nou als antwoord geven? Voor wie is het avondmaal? Al zouden wij dat moeten formuleren in een of andere beleidsplan wellicht. Of in een of andere plaatselijke regeling wellicht. Dan zouden wij misschien zeggen, nou, laten we de kerkenorde eens om nakijken. En weet je voor wie het avondmaal is hier ingesteld? Dat is voor allen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Nou, dan zit je kerkordelijk safe. Die de doop hebben ondergaan, die naar catechisatie zijn gegaan en die belijdenis hebben gedaan. Oké. Maar dat zeggen ze nou net niet. De catechismus die blijft niet bij de buitenkant, bij het formele, bij het uiterlijke steken, bij een kerkelijk recht. Maar de catechismus die steekt hier af naar de diepte, naar de binnenkant. Wie ben je nou voor God in je binnenkamer? En is het nou niet kerkelijk in orde, maar is het nou wel met je ziel naar de Here toe? Dus ze zeggen niet, het avondmaal is antwoord voor al degenen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Dat staat er niet. Ze zeggen trouwens ook niet, ze hadden het ook in één zin kunnen zeggen, het avondmaal is ingesteld voor, hadden ze kunnen zeggen, nou voor allen die tot Gods volk behoren. Voor al zijn gelovigen, punt uit. Of voor al de uitverkorenen, of voor al de begenadigden. Of voor al de kinderen Gods, en daar hebben ze helemaal gelijk. Want het is kinderbrood. Het is kinderbrood. Maar dat staat er allemaal niet. Voor al zijn vrienden, ja dat is ook waar. Want in het Hooglied staat dat de bruidegom zegt, eet vrienden en drinkt. Niet de vijanden, de vrienden die verzoend zijn. Maar dat staat er nou ook niet. Dat hadden ze wel kunnen zeggen. Maar ja, dat roept natuurlijk ook vragen op. Voor allen die zijn levend gemaakt, die wederom geboren zijn, die levend gemaakt zijn, want dat leven dat zoekt voeding. Ja. Maar dat roept natuurlijk nieuwe vragen op. Wie zijn dat dan die levend gemaakt zijn? Wat zijn dan de tekenen van geestelijk leven? Nou, daar gaat het nou over in het antwoord. En dat vind ik pastoraal. Weet je wat nou de tekenen van geloofsleven zijn? Tekenen van geestelijk leven. En daar komt het antwoord. En dan zien we in het antwoord de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid terug. Of zoals Rijlert zegt, repentance, faith en holiness. We zien ze er alle drie in terug. Zondekennis, voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En zondevergeving, als ze nochtans vertrouwen dat de zonde om Christus wil vergeven zijn. En zonde strijd die hun leven begeren te beteren. Je ziet ze er alle drie in terug. Het berouw naar God toe. Dat is een kenmerk van leven. Geestelijk leven, als je dat kent. En het betrouwen op de Heer Jezus. Dat is het wezen van het geloofsleven. Maar ook het beteren van je leven. Zodat je meer zijn beeld mag gaan vertonen. Zullen we alle drie eens even bekijken? Die drie kenmerken van geestelijk leven. Nou, de eerste is ellende. Verontmoediging voor God heb ik dat genoemd. Eerste gedachte. Voor degene staat er die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Er staat in het Latijn het woordje dolere. Dolere, dat kent u, de ouderen kennen dat van het woord de dolerenden. Dat waren vroeger de gereformeerden, hè? Die werden de dolerenden genoemd. De treurenden. De treurenden. Die een afkeer hebben van hun zonde. Very sorrowful. Die verdriet hebben van hun zonde. Die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Ze kennen dus zichzelf. En ze kennen ook hun eigen hart een klein beetje. En daar zijn ze bedroefd over. Hey, dat zijn dus mensen, avondmaalgangers. U bent welkom, avondmaalgangers, als u in uw persoonlijk leven iets kent van die blik naar binnen. En dat u iets geroken hebt van die stank, van die vuile bron hier in uw hart. Dat je daar beschaamd over bent geraakt voor God. Ik zal maken dat ze een walg krijgen over zichzelf. Om het nou maar eens zo te zeggen dat je soms zo'n, ja, je hoeft geen hekel te krijgen aan jezelf van wie je bent, maar wel dat je nou telkens weer geneigd bent om van God af te gaan. En dan zit je niet lekker. Soms zou je jezelf wel willen uitkotsen. Het stinkt alles bij mij. Het is zo ver beneden de maat. Ja, gemeente, dat is iets wat wezenlijk is voor het geloofsleven. Wij denken nog wel eens, ja, dat heeft te maken met een zondaar die tot bekering komt en zo. En dat heb je, dan ben je verlost, dan ben je een kind van God. En dan moet je daar voor de rest niet meer over zeuren. Over die zondekennis en over dat mishagen en zo. Nee, dat blijft. Dat blijft. Ik ellendig mens, weet je wie dat zegt? Dat zegt iemand die al lang wederom geboren is. Romeinen 7. Maar hij blijft constant botsen. Tegen de gebroken werkelijkheid en het leven beneden de maat. En hij zou zo graag voor de Heer in oprechtheid en volmaaktheid willen leven. Maar het lukt hem niet. Een droefheid naar God over de zonde. Geen drang naar het avondmaal, maar Gods werk, dat kent iets van droefheid over de zonde. Je verootmoedigen. Klein worden voor die grote God. Juist rondom het avondmaal, dat is zo ernstig. Aan de ene kant. Ik zie daar iets van de ernst van de zonde, dat God dat niet ongestraft laat blijven. Mijn zonde. En de zwaarte van Gods toorn die op Jezus Christus terecht kwam. Vandaar dat het gebroken wordt. En vandaar dat het vergoten wordt. Dat is de eerste gedachte. Ken ik dat nou? Kent u dat? Iets van dat buigen voor de Heer, dat klein worden. Die boetepsalmen. Weet je wat me wel eens opgevallen is? Die boetepsalmen, hè? Als u nou zegt van, dominee, hoe moet ik me nou voorbereiden? Is een voorbereidingsweek? Hoe gaat dat dan? Geeft u me eens wat tips? Nou, dan zou ik dit tegen je willen zeggen. Dan heb je 7 dagen voorbereidingsweek. Dan zou ik als tip willen zeggen tegen u. Dan moet u elke dag eens een boetpsalm lezen. Er zijn er 7. Dan begin je vandaag met psalm 6. Dat is de eerste boetpsalm. En dan morgen lees je psalm 32. En dan overmorgen lees je psalm 38. En dan lees je woensdag lees je psalm 51. En dan donderdag psalm 102. En dan vrijdag psalm 130. En dan een zaterdag psalm 143. Dat je in die voorbereidingsweek nou eens diep. En daar zie je die donkere achtergrond van de zondigheid van een kind van God. Want die boetepsalmen zijn door David, de kind van God, geschreven. Maar ook de heerlijkheid van de vergevende liefde die er ook in doorstraalt. Er is niks zo diep, niet ellendig alleen, dat blijft er niet in steken. Ook hier blijft het er niet in steken, het is maar een kort regeltje. Maar het wordt verdiept opdat de genade des te heerlijker voor je wordt. Dat is de bedoeling ervan. Niet om je naar beneden te drukken, niet om je weg te schoppen. Maar opdat je nou in de diepte van zelfkennis ook de hoogte leert kennen van de vergevende liefde van God in Christus. Zodat dat steeds meer voor je gaat schitteren en gaat stralen. Iets van die onwaardigheid. Nou, tweede, dat is de verlossing. Dat is het vertrouwen in de Heer Jezus. Er staat in antwoord 81... En nochtans vertrouwen dat die zonden mij om Christus wil vergeven zijn. Ziet u dat samengaat? Het verfoeien van je eigen zondigheid, die vuile bron, dat blijft. En tegelijkertijd het verlangen naar de Heer Jezus en het verlangen naar God de Vader. Nochtans staat er zo'n gouden woord, zo'n reformatorisch woord. Zo'n Kolbruggiaans, zo'n Bijbels woord. Nochtans. Ondanks dat het waar is. Als gij in het recht gaat treden. Geen avondmaalstafel, maar een rechtstafel. En gadeslaan, dan ben ik nergens. Maar nochtans, en toch, dat is geloof. Ongeloof zegt ja. Maar. En u blijft volgende week weer af. Ja. Maar, dat is de taal van het ongeloof. Maar het geloof zegt, ja, maar toch. Ja. Dwars door de veroordeling heen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Nochtans vertrouwen. En zelf mishagen, ja. En tegelijkertijd een welbehagen in Christus. Aan de ene kant, wat heb ik nou gedaan? Wat heb ik nou gedaan tussen de laatste avondmaalzondag en volgende week? Wat ligt er allemaal tussen? Wie ben ik voor u geweest? Hoe was mijn stille tijd? Hoe was mijn levende verborgen omgang met u, Heere God? Moet me een zware onvoldoende geven? Zeg de kantjes eraf gelopen? Wat was ik vaak moe? Wat was ik vaak druk? Wat heb ik u laten staan? U wachtte op mij, maar ik liep door. Nou, dat bedoel ik. En je schaam je kapot. Bij de tekenen van brood en wijn. Wat heb ik gedaan? Maar ook wat hebt u gedaan, Heere Jezus, voor mij? Niet en dus, niet en dus. Niet dat vanzelfsprekende van, nou ja, ik geloof. En niet te veel vroeten. Ik hou niet van dat gevroet in mijn ziel. Ik geloof. Ik ga aan. En dus ik ga aan. Of, ik heb nog eigenlijk niet echt iets bijzonders meegemaakt. En ik ben nog zo werelds. En dus, nou blijf ik af. Dat en dus, dat staat me niet aan. En toch, dat is geloofstaal. Dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn, staat er. Ja, dat weet ik nou juist niet zeker of dat nou waar is. Nochtans, dat mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Terwijl het avondmaalsformulier zo mooi zegt, ook in dat tweede stuk. Ten tweede, of wij de gewisse belofte van God geloven. Dan wordt er niet gevraagd naar een gewis geloof, naar een zeker geloof. Maar wel dat je nou geloof hebt in die zekere belofte van God. En wat is nou de inhoud van die belofte? Dat God belooft dat elk die gelooft, de zonden, al uw zonden om Christus wil, weggedaan zijn. Dat is eigenlijk het enige wat gevraagd wordt, geloof, geloof. Geloof in de Heer Jezus. Niet de hoeveelheid, geen zekerheid, geen rotsvast geloof, maar een geloof. Ja, als een mosterdzaadje, als een mosterdzaadje, als een genadeknopje dat opkomt en dat zich richt naar de zon. Tot wie zullen we anders heen gaan? Tot u. Ja, ik kan niet anders dan mij richten op u, mijn heiland. En op u blijf ik hopen. Een mosterdzaadje. Een toevluchtnemend geloof, dat is nou precies het tegenovergestelde van Adam, wat we vorige week hebben gezien. Adam die wegvluchtte en toen die voor God geroepen werd, die uitvluchten had. Het geloof is andersom, dat vlucht niet meer weg en dat heeft geen uitvluchten meer, ja maar, dat zegt ja Heer en dat komt terug. Dat vlucht naar de Heer toe. Ja, het geloof. Het geloof dat, professor de Reuven zou zeggen, het geloof dat niet bijdraagt, maar dat bijvalt. Het geloof dat geen milligram bijdraagt, geen snik, geen activiteit, maar dat wel bijvalt. Dat Gods vonnis bijvalt. Maar ook Gods vrijspraak bijvalt in zijn zoon. Ja. Dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Ja. En dat je daar nou genoegen mee neemt om Christus wil. Geen offertje bij het offer, geen teken bij het teken. Maar aan het offer genoeg heeft. En hoe moet ik dan komen volgende week? Hoe? Er is een mooie tekst in Hosea 3. Er staat, dan zullen de kinderen Israël zich bekeren en zoeken de Heere hun God. Dat is huiswerk voor de voorbereidingsweek. Men weer tot God keren om hem te zoeken, zijn aangezicht. En ze zullen zich bekeren tot David hun koning en ze zullen vrezende komen, bevende, tot de Heere, en dan komt het mooiste, en tot zijn goedheid. In mezelf is het maar bevende. Maar ik kom tot zijn goedheid. En dan zit je volgende week in je bank, hè. En dan zie je de Heer Jezus er aankomen. Ja, in je hart. Zoals de Heer Jezus kwam tot zijn discipelen. Toen ze daar in de nacht in de storm waren. Toen ze dreigden te zinken, schipvol. En dan opeens herkent Petrus de Heer Jezus die eraan kwam wandelen. En dan zegt Petrus zo mooi: Heere, als u het bent, beveel me dan tot u te komen. En dan zegt de Heer: kom, volgende week. Dan komt de Heer naar ons toe in de tekenen van brood en wijn. En dan zit je daar ergens in je banken. Heren, als u het nou bent volgende week, als al die mensen eens weg mogen vallen, die voorganger valt weg, als u het nou bent volgende week, beveelt u me dan tot u te komen? En dan volgende week dat ene woord te mogen horen. Kom. Want alle dingen zijn nu gereed. Mijn zonde vergeven, er staat erachter, en ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Volkomen onzichtbaar voor het aangezicht van God. Het is bedekt met het bloed. Mijn overblijvende zwakheid. Bedekt met zijn lijden en sterven. Met het bloed van het Lam van God. Meter, kan je er een beetje meekomen vanmorgen? Zou het nou volgende week voor u zijn? Voor jou zijn? Voor het eerst zijn misschien? Ik denk aan een voorval wat gebeurd is in Schotland. Vorige week of twee weken geleden heb ik trouwens tegen u gezegd, hè, dat als u nou voor het eerst aangaat, dat het goed is als u een predikant of uw wijkouderling op bezoek krijgt, om daar eens over te praten met elkaar. Nou, dat was in Schotland de gewoonte. Alleen daar waren die ouderlingen een klein beetje streng. En daar gebeurt het niet nadat je voor het eerst aangegaan was, maar als je voor het eerst aan wilde gaan. Dan moest je vooraf bij de kerkenraad komen. Nou, er was een mevrouw, een zuster, die begeerde aan het avondmaal deel te nemen. En ze moest voor de kerkenraad komen, want dan krijg je in Schotland een bepaalde, ja, een token, een avondmaalspenning. Dat staat er gewoon, laat die penning zien en dan mag je aan de tafel. Nou, de kerkenraad die ondervroeg die mevrouw ten aanzien van haar bekering. En vooral de vraag hoe de Heer Jezus en haar ziel nou met elkaar verenigd zijn geworden. Hoe heb je Jezus nou leren kennen? Hoe is die nou in je hart gekomen? Je zegt wel dat je bekeerd bent, maar vertel eens, hoe is dat dan gegaan? Nou, die vrouw die ging dat vertellen. Maar ja, al die onderzoekende vragen van die ouderlingen, ze wist dat eigenlijk niet goed te beantwoorden. Nou, op een gegeven moment werd ze zo in verlegenheid gebracht. En toen zei ze dit, magistrale woorden, toen zei ze dit. Hoe de Heer Jezus in mijn hart gekomen is, dat weet ik niet. Of die nou door de deur is gekomen, of dat hij zelf een gat in de muur heeft gemaakt, ik weet het echt niet. Wat ik wel weet is dit, dat hij er vroeger niet was en dat hij nu de hoogste plaats in mijn hart heeft. Nou, daar gaat het om. Daar gaat het om. Als dat zo is, dan ben je hartelijk welkom volgende week. Dat is het beste bewijs dat de Heer Jezus naar je omgezien heeft. Als hij de hoogste plaats in je hart heeft. U die gelooft, is hij dierbaar. Verlossing. Nou, tenslotte het laatste, dat is de dankbaarheid. Dat is het derde punt. Over dat je begeert om beter te leven. Heilig te leven, heiliger te leven. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Er is dus een begeerte naar meer. Meer geloof en meer levensverbetering. Meer heiliging van het leven noemen we dat. Een begeerte om meer geloof te hebben. Verticaal. En om je leven te beteren ook in de omgang met elkaar. Een begeerte naar meer. Kijk, dat is ook een teken van geestelijk leven. Dan ben je niet op een punt dat je zegt, nou ben ik het bereikt. Nou ben ik gearriveerd, maar er is altijd een begeerte naar meer. Meer closer met u te wandelen, heren. Meer u te kennen, maar ook voorzichtiger te leven. Meer oog te hebben voor de naaste, voor de broeders en de zusters. Meer getuigen van u te mogen zijn. Meer de gemeenschap met elkaar te mogen beoefenen. Meer een biddend leven te hebben. Daar jaag ik naar. Daar heb ik verlangen naar, lust en liefde naar. Nou, dat is het derde punt. Nou, en als u daar nou niet vreemd van bent, gemeente. En ik leg dat ook naast mijn eigen hart. Als u daar nou niet helemaal vreemd van bent, van deze drie kenmerken. Ja, dan bent u welkom. Zit ik er nou volgende week aan? Ja, dominee, ik zit volgende week aan de tafel. Maar, dan zou de catechisme zeggen, zit je er nou terecht aan? Is dat nou terecht? En volgende week blijft u af? Nou, ik denk het wel. En dan vraag ik net zo goed als dit niet helemaal vreemd is voor je, voor je geloofsleven, voor je hart. Blijf je nou terecht af? Nou, dan eindigt het hiermee, gemeente. Er staat nog een laatste zinnetje bij. Maar de hypocrieten en die zichzelf niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Staat er toch bij. Eerst hebben ze wat uitgelegd, verklaring gegeven, en nu eindigt het met een vermaning. Het is wel heel scherp, maar de hypocrieten die zich niet met een oprecht hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Hier klinkt iets door van het WU, zoals de Heere Jezus dat sprak tegen de geveinsden, de hypocrieten, de schijnheiligen. Degene die zich vroom voordoen, maar het niet zijn. De hypocrieten. Letterlijk betekent het woord hypocriet, dat was vroeger in de oudheid, in de Griekse tijd, had je de theaters, de toneelspelen. En iemand die een bepaalde rol vervulde, dat werd dan genoemd een hypocrites. Een hypocriet, iemand die een rol speelt in een theater. Mensen met een masker. Toneelspelers. Nou, die worden hier gewaarschuwd. En dat is ook bijbels, dat er ook die waarschuwing klinkt. Ook de Heere Jezus heeft dat gedaan. De Heere Jezus die zegt op een gegeven moment, als het gaat over de laatste dag, als de Heere Jezus terugkomt. En dan zullen er zijn die mijn naam hebben geprofeteerd. En ik zal zeggen, ga weg. Ik heb u nooit gekend. Ook ambtsdragers worden dus weggestuurd straks. En de Heer, er zullen zijn die zeggen, maar ik heb in uw naam gegeten en gedronken. En dan de Heer zeggen, ga weg van mij. Dus ook avondmaalgangers zullen straks worden weggestuurd. Ben ik zo'n hypocriet? Zo'n ambtsdrager, zo'n avondmaalganger die niet op goede grond aangaat? Ben ik dat? Ben ik zo'n wolf in schaapskleren? Zoals de Heere Jezus dat noemt, een wolf in schaapskleren. Hoe kan je dat nou weten? Ik heb eens een keer van een oude dominee gehoord, als je nou het verschil wil weten, of je nou met een wolf te maken, een wolf in schaapskleren te maken hebt, of dat je met een echt schaap te maken hebt. Weet je wat je dan moet doen? Ik zou het niet weten. Hij zegt, uiterlijk lijken ze op elkaar, je ziet geen verschil. Maar dan moet je ze alle twee eens een klap geven in een stok. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat die wolf in schaapskleren, die gaat in die stok bijten. En dat schaap dan gaat bukken. Wie het vatten kan, die vatten het. Ja, de hypocrieten. Ben ik dat nou eigenlijk? Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Die wel in de kerk zijn, maar niet van de kerk. Waar moet ik die hypocrieten zoeken? Ja, onder de heiligen. Schijnheiligen, die kan je alleen maar vinden onder de heiligen. Daar zitten ze als een Judas aan de tafel. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Dan heb je de beker des Heren vast. En het brood des Heren, dat neem je. Er was eens iemand die had een beker des Heren in zijn hand. En die at uit de schalen van de Heren. En hij at en dronk zichzelf een oordeel, want er verscheen een hand aan de wand en die schreef gewogen en te licht bevonden. Bent u bang voor zelfonderzoek? Bent u daar vlug mee klaar in de voorbereidingsweek? Je bent eigenlijk niet zo vlug om te vragen, ben ik het, Heren? Dat is achterhaald. En in de voorbereiding ben je al gauw klaar. Dan vind ik dat u in de gevarenzone zit. De oudvaders die hebben altijd gezegd, om een hypocriet te onderscheiden van een ware kind van God, dat is niet makkelijk. Maar ze vrezen allemaal voor het zelfonderzoek en voor de zelfbeproeving. Whitfield die zegt, die was een jaar of 17, 18, ging aan het avondmaal. Het was hij nog niet bekeerd. George Whitfield, een opwekkingsprediker. Het was hij nog niet bekeerd. Met een onvernieuwd hart ging hij aan. Hij zegt, en ik vreesde en ik sidderde voor al die onderzoekende voorbereidingspreken. Want ik voelde me als een arm man die bang was om in mijn eigen boekhouding te blikken om te ontdekken dat ik failliet ben. De hypocrieten. Ik heb eens zitten kijken in wat oude boeken. En het heeft me getroffen hoe vaak en hoe ernstig er gewaarschuwd wordt door onder ons bekende predikanten in het verleden. En hoe er scherp gewaarschuwd wordt tegen die schijnheiligheid. Huichelaars die doen in alles wat echte kinderen van God doen. Behalve in het liefhebben van God. Luther zegt, een huichelaar dat is een dubbele zondaar. Hij doet kwaad onder een schijn van goed. Hij is boos onder een schijn van goed te zijn. Matthew Henry zegt, en omdat hij een dubbele zondaar is, zo'n huichelaar, zal hij ook dubbel worden gestraft. Matthew Henry zegt zelfs, de heetste plaats in de hel is voor allen die geveinsd waren op aarde. En dat is heel scherp. Spurgeon zegt dit. U zit aan de tafel van de meester. En u drinkt de beker. Geveinsde. Straks zal je drinken de beker van Gods toren. Je zong Gods lof. En straks zal je het wee mijner van de verdoemden uitbrullen. Je sprak van eeuwig leven, maar je zal de eeuwige dood gevoelen. Je beleed je geloof, maar je beoefende het niet. Ben ik het, Heere? Gemeente, ik ga eindigen. Toch ga ik positief eindigen. Ik ga eindigen met troost. Troost. De Heere weet hoe we in elkaar zitten. De Heere weet wat maaksel we zijn. De Heere weet ook van jou verborgen strijd en geloof en ook ongeloof en je moeite en soms ook je angst. Gelukkig dat de Heere dat weet. En je voelt je soms wel eens heel eenzaam in deze Maranatenkerk. Je voelt je soms wel eens geestelijk een eenling, een vreemdeling. Wie begrijpt me nou eigenlijk? Met wie kan ik nou eens een gesprek hebben over mijn moeite en over mijn vragen als het gaat, Heere, ben ik nou echt een kind van u of ben ik nou zo'n hypocriet? Daar ben ik bang voor dat ik nou mezelf bedrieg en dat ik nou een ander bedrieg. Maar u kan ik niet bedriegen, Heere, dat weet ik. En daarom zit ik met een vraag. De Heere weet wat maaksel je bent. Wie kan van zichzelf nou zeggen wat er hier staat? Dat je je verootmoedigt voor God. En dat je gelooft in de Heere Jezus. En dat je je leven wil verbeteren. Behoor ik nou tot die categorie? Wie zal dat van zichzelf zeggen? U zegt, soms ben ik geestelijk zo dood en zo leeg. Soms lijk ik op een klein kind. Ja. In de voorbereidingsweek, dan ga ik me een beetje opknappen en een beetje oplappen. En dat lukt me maar niet. Ik lijk op een klein kind dat heel erg op zijn tenen moet staan. En dan nog, als hij op zijn tenen staat, nog net niet groot genoeg is om in de spiegel, avondmaal als een spiegel, je ziet wat, net niet groot genoeg is om in de spiegel te kunnen kijken. De spiegel die hangt net te hoog en ik ben net te klein. Herkent u dat? Die tafel dat staat net te ver weg. Net te hoog en ik ben net te klein. En hoe moet dat nou? Nou, dan zou ik tegen u willen zeggen, kleinmoedige, dan moet je maar net zo doen wat Petrus deed. Toen zijn meester hem vroeg of hij hem lief had, hij had al lang belijdenis gedaan. Had hem ook verloochend. En dan zegt Petrus tegen zijn meester, op die vraag, hebben jullie me nou lief, Petrus? En dan zegt hij, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En om dan te mogen ervaren, en daar gaat het mij om, dat de meester nou zo goed is, dat hij jou als klein kind optilt en op zijn armen neemt. Zodat jij toch in die spiegel kan kijken.
En als hij je dan optilt en zo en in je armen neemt en je kijkt in de spiegel, weet je wat je dan ziet? Dan zie je daar die liefdevolle ogen van de Heer Jezus Christus. En je ziet tegelijkertijd hoe jouw ogen gaan stralen, omdat je hem ziet. En achter die liefdevolle ogen zie je het vriendelijk aangezicht van een verzoend God en Vader. Wat hebben we dan? Goed. Amen. We gaan zingen Psalm 115, vers 7. Psalm 115, vers 7.
zullen eindigen met een dankgebed. Trouwe Heer in de hemel, wij danken u voor deze dienst. We hebben uw woord geopend, we hebben onderzocht ook, Heere, wie nou de avondmaalganger is die welkom is, wie u nodigt. U bent de gastheer, wie aan uw tafel nodigt. Bewaar ons, o God, dat we zouden zijn als die ene man die geen bruiloftskleed aan had. Die werd eruit gehaald en die werd ook weggestuurd. Heren, we hebben vanmorgen mogen spreken ook over dat gevaar van hypocrisie. Mensen met een masker. Al zou het worden afgerukt, dan zetten we het toch weer op. Wat zijn mensen met een masker moeilijk te ontmaskeren. Ben ik dat nou, heren? Eigenlijk zijn we allemaal van die hypocrieten. Farizeeën, priesters of levieten. Maar nooit de barmhartige Samaritaan. Maak ons uw beeld gelijk, o God. En wilt u alle geveinsdheid ontdekken en uitzuiveren. Maak ons oprecht. Geef eerlijk makende genade naar u toe. En ook naar elkaar toe. Heren, wij willen u danken dat u toch ook die God bent die naar ons toe komt. En die ons ook eerlijk wil maken. O God, mag het een volgende week een wonder zijn. Onwaardig in mezelf. En toch door u getrokken. Til me op, Heren, want al ga ik op mijn tenen staan, dan haal ik het nog niet. Tilt u me op en neem mij in uw armen. Trek ons, dan zullen we u nalopen. En dan zal het goed zijn. Als we een glimp mogen opvangen van uw vriendelijk aangezicht. Geef ons het goede zondag verder. Behoor ons in de naam van uw Zoon uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 139, vers 14. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, vers 14. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.